Welkom bij Jazz in Mokum, het radioprogramma over Amsterdamse jazz in al zijn facetten. In dit programma hebben we het over de huidige levendige jazzscene in Amsterdam en de rijke historie van de jazz in de stad. Ik ben Bart Rolega, jazzfan en jazzkenner. Ik ben hier thuis bij de internationaal vermaarde Amsterdamse jazzbassist en componist Joris Tepe. Joris heeft 25 jaar in New York gewoond, maar is terugverhuisd naar Nederland en woont nu in Amsterdam. Samen met hem bespreek ik zijn carrière. Verder hebben we het over Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, die in mei met zijn jazzband in Paradiso staat. Joris, fijn dat je tijd hebt kunnen maken, want je bent een druk bezette man. Je gaat binnenkort toeren in Duitsland en je bent net terug uit New York. Voordat we uitgebreid ingaan op je carrière wil ik eerst Seven Days a Week laten horen. Een eigen compositie van het gelijknamige album uit 1999. Kun je kort iets vertellen over dit nummer?
Nou, dat leuk. Dankjewel trouwens dat je bij mij thuis bent. Seven Days a Week is eigenlijk, slaap op de muziek, want dat gaat nooit weg. Je hebt nooit weekend of vakantie als muzikant. Want je bent altijd met muziek bezig. Muziek is mijn leven en mijn passie. Dus vandaar de titel.
Nou, dan komt hier Seven Days a Week. bent in 1992 naar New York vertrokken en eind 90er jaren speel je al met Chris Potter en Randy Brecker. De absolute top van de jazzwereld. Hoe heb je dat gedaan?
Ik voelde me heel erg snel thuis in New York. En dat eigenlijk toen ik daar in die jazz scene terecht kwam, dacht ik van, zo, dus zo zit het. Nou snap ik, dit zijn mijn mensen. En dat hadden zij ook en ik werd meteen heel veel gevraagd voor optredens. Dus toen, dan ga je met iedereen spelen en op een gegeven moment had ik de mogelijkheid om platen op te nemen. En dus dan heb je inmiddels, had ik zoveel contacten dat ik gewoon kon kiezen van nou, wie zal ik bellen hiervoor. En ik had met Randy al eerder gespeeld in de groep van Don Braden. Die had een no-net op een gegeven moment. En op een gegeven moment belde hij mij ook voor intervallen in zijn band. En met Chris Potter had ik ook al wat vaker gespeeld. Ook kleinere gigs. En hij was toen nog niet zo heel bekend. Ik woonde schuin tegenover het internetcafé, heette dat toen. Dan moest je nog naar een café om internet te e-mailen. En dat was het jazz. En daar speelde ik wel af en toe met hem. Op een gegeven moment word je gewoon deel van de scene. Dus dat duurt wel een tijdje. Ze zeggen eigenlijk 7 jaar duurt dat voordat je je New Yorker voelt. Want daarvoor voel je toch, in het begin voel je meer alsof je op een soort vakantie bent of een studiereis. En voordat je je echt daar thuis voelt, dat duurt al een flink aantal jaren.
In het begin had je, heb ik wel gelezen, zat je op een klein kamertje.
Ja, maar ik was jong. En, dan maakt dat allemaal niet uit. Als je maar met goede mensen kan spelen. Het was zo te gek allemaal. Ik was zo enthousiast. Dat was een beetje afzien met dat kleine kamertje, maar...
Want je had je bas op je bed liggen?
Ja, overdag en dan s'avonds moest ik de bas in de douche zetten, omdat ik daar zelf op moest gaan liggen. En ik had een stok boven mijn hoofd, boven mijn bed, waar mijn kleren aan hingen. Dus daar lag ik onder, eigenlijk.
Dat was geen
ruimte voor de kast.
Nee. Ja. En je hebt les gehad van Ron Carter.
Ja.
Hoe was dat?
Dat was, ik heb geleerd hoe ik niet wil zijn als leraar. Dus eigenlijk was het niet zo leuk. Hij was heel autoritair en onaardig. Ja, ik dacht van nou, dat is zo. Maar ik vond het wel interessant om natuurlijk bij hem te leren kennen en te zien hoe hij is. En ook hoe gewoon in de buurt van zo iemand te zijn, is toch een legende. Ik heb wel veel respect voor zijn spel natuurlijk. Maar... als mens lagen we elkaar niet. En dat zou dus heel veel bassisten die van hem les hebben gehad, hebben hetzelfde verhaal. Daar staat hij wel onbekend. Dus ik vind het ook niet erg omdat van mij mag iedereen dat weten. Kan ook aan mij gelegen hebben, maar ja, ik geef zo geen les. Ik vind gewoon veel. Ik wil meer oog hebben voor de mens, wie mijn leerling is en wat hij wil en waar hij heen wil. En toch meer een beetje begeleiden en laten zien van welke kant je op wil en welke mogelijkheden. En niet dat je alleen maar moet doen wat hij zegt en verder je mond moet houden. Dat is niet mijn stijl.
En je hebt met andere grootheden gespeeld, zoals Benny Golson en Sonny Fortune,
ja.
Billy Hart.
Ja, gek. Ja, dat ze allemaal... Dat is een hele andere ervaring. Dat is echt fantastisch hoe die muziek delen met jou. En je wordt zeg maar geaccepteerd. Als er wat aan ontbreekt, dan wordt dat op een hele positieve manier. Zou je niet een andere intro willen spelen de volgende keer? Of weet je wel, en dan ga je erover nadenken en dan speel iets anders en dan is het meteen te gek gedaan. En ook wel ruimte voor eigen inbreng. Dat merkte ik ook bij Rashid Ali bijvoorbeeld. Die wilde gewoon stukken van mij spelen, bijvoorbeeld.
Ja, want je hebt lang bij Rashid Ali gespeeld, hè?
9 jaar, ja.
En hoe was die ervaring?
Dat was eigenlijk de meest indrukwekkende ervaring in mijn leven, denk ik. In muziek, qua muziek. Ik zeg altijd van, dat was eigenlijk een Joris Tape voordat ik bij Rashid Ali speelde en daarna. Dus dat is eigenlijk, daar is eigenlijk alles door veranderd. Dat kan ik ook wel uitleggen, als we daar
Ja,
tijd voor hebben.
als je dat
Ja,
wil uitleggen, graag,
zeker.
ja.
Ja, want daarvoor was ik toch meer bezig met, oké, zo goed mogelijk spelen. Kloppen alle noten? Is er, ja, hoe is het geluid en dat soort dingen? En zoveel mogelijk, ja, mijn best doen om zo goed mogelijk te zijn, laat ik het zo zeggen. Maar door hem ben ik meer gaan nadenken van, ja, wat wil je er eigenlijk mee? En wat wil je er eigenlijk brengen naar de mensen toe? En ook al bij hem ging het helemaal niet om of die noten wel goed waren. Dat was totaal niet aan de orde. En soms dan, dan waren we aan het spelen en dan zei hij opeens van, let's play the bridge. En, maar hoezo? De bridge komt nog helemaal niet, want we hebben nog 6 maten. Nee, nee, nu! Want hij vond gewoon dat dat gewoon het gevoel. En dan, dus dat ging helemaal niet om of alles wel 4 tellen is. Het gaat gewoon om van de
vrijheid.
Ja, wat je ermee wil. En niet alleen de vrijheid, maar meer van de zeggingskracht. En ja, hij was meer een kunstenaar dan een muzikus.
Ja, hij is natuurlijk de laatste drummer die gespeeld heeft met John Coltrane.
Ja. Hij was het pionier in de free jazz. Want hij heeft dat duo plaat met Coltrane, Interstellar Space. En dat was eigenlijk een beetje de kind of blue wat Miles Davis had met modal jazz. Hadden zij eigenlijk die plaat met free jazz. Toch wel echt een iconische plaat. Overal waar wij speelden, over de hele wereld, kwamen er mensen met die LP en die wilden dan zijn handtekening hebben. Want Coltrane is er niet meer, maar hij nog wel. Ja, maar in ieder geval, zoals hij op die plaats speelde, speelde hij nog steeds. Maar zo speelde hij ook, als hij gewoon in een vierkwartsmaat speelt, had hij ook die overtuiging en die diepgang in zijn spel. Dus het ging meer om de diepgang dan om de noten. En soms als ik me onzeker voel, dan denk ik aan hem. Dan denk ik van, oh ja, ik hoef me helemaal niet zo druk te maken om de noten. Ik moet gewoon met overtuiging dit neerzetten.
Als een soort vaderfiguur bijna.
Ja, zeker. Ja. Hij wilde ook op een gegeven moment niet meer optredens aannemen als ik niet beschikbaar was.
Oh ja?
Ja, wel trots op natuurlijk. Als bassist en drummer waren we zo aan elkaar gewend op een gegeven moment. Dat als je dan met andere drummers speelde, dan miste ik echt wat. Dat had hij blijkbaar ook.
Ik wil nu graag een stukje bas van je laten horen. Dit is Message to Miles van je laatste album, een soloalbum getiteld Messages from the Bassist.
Thank you.
Wat trok je aan in de bas?
Dat is een diepe vraag. Het was eigenlijk een soort natuurlijke keuze. Want als ik naar muziek luister, dan hoor ik altijd de bas kan ik onthouden. Maar de tekst of de melodie niet, die vergeet ik weer heel snel. Dus ook titels van stukken vergeet ik heel snel. Maar de baslijn vergeet ik nooit. Ja, voor mij is muziek eigenlijk de baslijn. En de rest is allemaal een soort decoratie, een versiering van de baslijn.
Want wat is de rol van de bas in de jazz?
De groove en de harmonie. Ja, het is super interessant om te doen. En het is ook de connectie. Je staat altijd tussen de drummer en de pianist in. Dus het is ook de gezelligste plek op het podium. Maar ja, even voor de zonder gekheid. Maar je bent ook letterlijk een soort connectie tussen het ritme en de harmonie. Als je het piano als harmonie ziet en een drummer als ritme, dan ben je daar de connectie tussen. En ik hoef ook niet zo nodig de hele tijd vooraan te staan zoals een zanger of een blazer. Dat is een hele andere rol. En de rol van bassist heeft me altijd wel heel erg goed gelegen. Maar naarmate ik verder en beter werd, heb ik ook wel gemerkt dat je eigenlijk altijd de band leidt als bassist. Want als jij een andere noot speelt, ik weet niet of er luisteraars zijn die wat van harmonie weten, maar als je... Als de pianist een C majeur speelt, maar de bassist speelt een A, dan klinkt het als een A mineur. Dan kan de pianist nog zo zijn best doen en die C majeur proberen in te drukken. Maar doordat er een A onder ligt van de bassist, hoor je altijd een A mineur. Dus je hebt heel veel macht eigenlijk over de harmonie. De solist die vooraan staat, wat meestal zo is, niet altijd, maar die wil ik comfortabel zijn ding kunnen laten doen. Dus de rest moet allemaal goed zijn, het moet kloppen. Maar ja, soms dan drommelt die solist een beetje in en dan kan je door de zaken een beetje op te schudden aan de achterkant, kun je zo iemand uitdagen.
En wat is improvisatie voor jou?
Nou, dat eigenlijk. Er zijn allerlei trucjes om het excitement terug te brengen in de muziek. En dat het de hele tijd spannend blijft voor iedereen. Dat is eigenlijk improvisatie. Daarom hou ik erg van jazz. Jazz, daar valt alles onder waar je improviseert, denk ik. Want er zit meestal een groove in, er zijn allerlei manieren waardoor je de hele tijd blijft luisteren, want je weet niet wat er hierna gaat gebeuren.
Welke bassisten zijn belangrijk geweest in je eigen ontwikkeling en waarom?
Dat kan ik ook een heel lang verhaal van maken of kort, maar je hebt...
Nummer is 2 bijvoorbeeld?
Toen ik op het conservatorium kwam in Hilversum destijds, werd Victor Cayatu mijn leraar. En die, een van de eerste lessen, zei hij, ik was natuurlijk bezig met zo snel mogelijk spelen en zoveel mogelijk dingen uitzoeken. En toen kwam hij en zei, ja, moet je dit eens luisteren? En toen ging hij een plaat opzetten. En de bassist die speelde alleen maar één noot. En dan weer een noot. En heel langzaam, weet je wel. En hij stond ernaast te swingen van, te gek toch? En ik snapte er helemaal niks van. Want dat sprak me helemaal niet aan. Want ik was juist... Als iemand heel virtuoos was, vond ik juist te gek. En dat heb ik later pas begrepen. Van die groove die man neerzette. Om les bij hem te hebben, heeft wel mij heel erg beïnvloed qua ontwikkeling voor contrabas. Ik heb ook eigenlijk altijd, sinds dat ik bas speel, heel veel naar Ray Brown geluisterd. En dat is wel zijn manier van spelen. Het is allemaal zo heel duidelijk. Je kunt het heel goed uitzoeken en naspelen. En dat heeft mij wel heel erg gevormd ook, om te begrijpen hoe het werkt.
Ja. Want je bent ook docent. Hè? Ja. Wat wil je overbrengen aan je leerlingen?
En ik kan alleen maar als jouw docent kan ik alleen maar zeggen van, nou, ik ga hier eens naar kijken, probeer dat eens. Ik zeg ook altijd tegen mijn eigen leerlingen van, jij bent je eigen leraar. Ik ga het niet voor jou studeren, dat moet je zelf doen. En ik kan alleen maar zeggen Want ik zou, als ik jou was, zou ik dit gaan studeren of dat gaan studeren. Of probeer dit eens, probeer dat eens. Maar je moet het toch zelf doen. Dus of nou een leraar dat tegen je zegt, of dat je gewoon er zelf achter komt doordat je naar Ray Brown luistert. Maar ik vind het heel leuk om, om les te geven. Ook al, nou, ik denk dat ik, zolang ik al bas speel, misschien na 2, 3 jaar begon ik er al mee. Om hele basic dingen uit te leggen. Dat ligt me wel goed. Ik vind het leuk om te doen. Ja. Eigenlijk is optreden ook lesgeven. Want je leert het publiek, laat je ook dingen zien. Van, ik vertel vaker waar het nummer over gaat. Of waarom we dit doen. En mensen vinden dat ook leuk. Die worden daar meegenomen. En die leren daar ook van hoe, begrijpen ook hoe dingen werken. Dus eigenlijk is er niet zoveel verschil tussen lesgeven en optreden. Dus ik heb 1 keer les gehad van Ray Brown. Er was een soort basweekend in Amsterdam in de jaren 80. En alle bassisten van Nederland waren erbij. En toen hadden we ook 1 kleine groepjes dat we les hadden. En er waren allemaal, ik weet niet of je alle dan die bassisten kent, maar Gary Carr, klassieke bassist, was erbij. En Niels Henning Oster-Petersen was erbij. Dave Holland was erbij. Dus, en dat waren allemaal een weekend opgesloten in de IJsbreker in Amsterdam. Ja, dat was super gaaf. Maar dat is de enige keer dat ik met hem een soort les had. Dat hij mij ook gehoord heeft en zo. En later, toen ik in New York, de eerste keer dat ik in de Blue Note speelde, toen was het. Het laatste nummer van de set was een medium blues in bass. En ik had de eerste solo en ik speel die solo en ik deed mijn ogen open. Dus zat Ray Brown voor mijn neus. En hij moest 's avonds spelen dat, en wij 's middags, dat wist ik al. Maar ik wist niet dat hij al 's middags al zou komen. Dus hij was weer heel aardig en heel tof. Ja, maar ja, een medium blues in bass is natuurlijk zijn specialisme. Dus als ik mijn ogen open had gehad, dan had ik denk ik een stuk slechter gespeeld.
We gaan nu luisteren naar Win-Win Situation, een eigen compositie van jou van het album Going Dutch. Thank you. Naast precies zijn is componeren erg belangrijk voor je. Hoe kom je op je ideeën?
Je wordt beter in componeren als je meer luistert naar heel veel verschillende dingen. En sommige dingen die je aanspreken slaan zich op in je hersenen, denk ik. Of hoe dat werkt, weet ik niet. Maar die blijven hangen. En dan het gaat erom van, oké, wanneer komt het eruit? En heb je de inspiratie en heb je de tijd om er iets mee te doen ook? Soms heb ik hele goede ideeën, maar dan zit ik in een trein en heb ik niks bij me. En dan ben ik bij de aankomst ben ik aangekomen en dan ben ik ergens waar ik iets kan doen, maar dan ben ik het weer vergeten. Soms heb ik midden in de nacht, dan ga ik mijn bed uit en dan ga ik een paar dingen opschrijven. En dan volgende ochtend word ik wakker en dan denk ik, wat heb ik nou opgeschreven? Ik snap er niks van. Dan was ik heel erg geïnspireerd, maar dan weet ik het niet meer. Dus, en andere keren gaat het heel snel. Dan zit ik achter de piano en dan heb ik in 10 minuten een nieuw stuk geschreven. En andere keren doe je daar heel lang over en dan blijft het maar schaven en toch nog eens iets andere noot in de melodie of het ritme weer veranderen en eindeloos voordat het goed is. Ja. Maar ik weet wel heel goed wanneer het af is. En er zijn ook allerlei, inmiddels doordat ik, het helpt ook lesgeven, door jezelf ook beter gaan. Want dan, ik heb nu allerlei, ik heb een hele methode eigenlijk van componeren en regels die er zijn, ongeschreven regels eigenlijk, maar die probeer ik dan wel aan mijn studenten mee te geven, maar die gebruik ik zelf ook natuurlijk. Nou ja, er zijn hele elementaire dingen zoals klassieke componisten ook gebruiken en popcomponisten van vraag en antwoord, hè? Tension and release. Hoor je altijd de bekende ja, logische dingen. Maar ja, dat moet je wel aan denken als je aan het schrijven bent. Melodieën, die kunnen omhoog gaan, omlaag gaan. Je kunt ook dezelfde noot 4 keer achter elkaar spelen. Het hoeft niet steeds andere noot te zijn. Maar waarom speel je de volgende noot dezelfde of waarom niet? Dus die keuzes die je moet maken, zijn hele interessante puzzels eigenlijk. En soms is het in 1 keer klaar, maar soms ga je er toch weer dingen aan veranderen omdat het toch niet goed genoeg is. Of omdat het, en ja, ook andere dingen zijn van, ligt het lekker in het gehoor? Spreekt het aan? Is het catchy of niet? Het hoeft ook niet catchy te zijn. Soms is juist het niet goed als het catchy is. Dus het is te goedkoop. Dus ja, je eigen oordeel. En dat eigen oordeel dat wordt gevormd door je eigen ontwikkeling. Dus hoe meer je luistert en ook hoe je luistert. Hè, is ook heel belangrijk hoe je luistert naar muziek. Mensen kunnen eindeloos naar muziek luisteren en hebben ze eigenlijk niks gehoord. Of zeg ik het verkeerd om. Mensen horen muziek, maar hebben niet geluisterd. Dat is het eigenlijk.
Want hoe zou je je eigen werk omschrijven?
Ik denk dat het wel herkenbaar is. Mensen horen wel, hé, dat zou wel eens van Joris kunnen zijn. Dat hoor ik wel vaker van mensen. Dus dat is meer hoe anderen het omschrijven, maar hoe ik het zelf omschrijf. Ja, ik probeer altijd iets nieuws te brengen wat er nog niet is. En soms lijkt iets wel op iets, maar het is toch wel anders. En wat ik ook heel leuk vind is bekende stukken, maar dan maak ik er heel iets anders van. Bijvoorbeeld Take the A-Train had ik op die plaats van Rob van Bavel, ik weet niet of die je gehoord hebt. Maar dat is Take the A-Train van Duke Ellington, maar ik heb daar heel iets anders van gemaakt. Maar het is wel herkenbaar nog. Dus dat soort dingen vind ik ook heel leuk om te doen.
Er zit ook wel vaak een aparte wending in, hè?
Ja. Ja, ik denk dat het afhangt van je eigen smaak. En je eigen smaak kun je ontwikkelen. Dus hoe meer je dat ontwikkelt, hoe interessanter het wordt, hoe beter het afgaat. Maar ik heb ook wel stukken die ik 20 jaar geleden heb geschreven. En denk ik, daar ben ik dan nog steeds wel trots op. Denk ik van, oh, dat ik dat toen heb bedacht.
Maar je hebt ook met Benny Golson gespeeld, hè? Dat is een van de hele grote componisten in de jazz.
Ja.
Leer dan van zo iemand?
Ja, zeker. Ja, nou, wat ik ook interessant vond, hij zei dan, zullen we vanavond standards doen of zullen we mijn stukken spelen? Want zijn stukken zijn natuurlijk standards. Maar wat ik vooral leerde is van, hij had toch wel een soort manier gevonden om een show neer te zetten. En dat was wel... Je hoeft niet elke avond het helemaal weer anders te gaan doen. Dus dat is gewoon, dat werkt gewoon, dus dan doen we dat. Weet je wel, het waren wel steeds andere stukken en die solos van hem en alles. Het muzikale gedeelte was helemaal voor elkaar en elke avond weer nieuw en interessant. Maar de structuur, de volgorde van de stukken, de verhalen die hij vertelt, hoe hij met het publiek omgaat, hoe hij de soundcheck doet, of nou ja, dat soort hele dingen waar je, daar heb ik heel veel van geleerd, van hoe je dat doet. En ook als er opeens de drummer niet kan en er valt een andere drummer in op een avond, hoe je dat doet. Dus die enorme bak ervaring van hem, dat vond ik wel heel interessant om te zien. En zijn grootste hit, Killer Joe, die wilde hij nooit spelen.
Dat daar reden?
Van denk ik, ja, gewoon echt. Ook al boden me, ja, $200. Nee, maar ik ga niet spelen. Maar we speelden wel elke avond Along Came Betty. En daar vertelde hij elke keer hetzelfde verhaal van... ja, ik was dus, Betty was mijn eerste vriendin, daar was ik smoor verliefd op. En had dat stuk geschreven en toen kwam Miles, die wilde opnemen. Die zei, heb je een stuk voor mij? Ik zei, nou, hier, ik heb hier net een stuk geschreven, Along Came Betty. Toen heeft Miles het opgenomen. Maar toen ging het uit met Betty. En toen leerde hij Bobby kennen. En Bobby is nu al 55 jaar zijn vrouw. Maar elke avond speelt hij Along Came Betty. En dan vertelt hij dat verhaal van, ja, dat eigenlijk wilde ik een stuk veranderen, maar Along Came Bobby. Maar het was al opgenomen door Miles. En dus die kon die titel niet meer veranderen. En dat verhaal. En Bobby was meestal mee op die tours. Die zat elke keer in de zaal, moest elke avond dat verhaal aanhoren.
Ja, hij is natuurlijk een enorme verhalen verteller.
Ja, ja, ja.
Heb je dat ook van hem overgenomen?
Nee, want dat was hij vroeger niet. Maar dat was hij omdat hij vanwege dat hij ouder werd. Het was toen ik met hem ging spelen, was hij in de 70. Achterin de 70, denk ik. En toen, ja, ik heb, volgens mij was hij 76 en ik heb tot hij 85 was met hem gespeeld, zoiets. Hij is 95 geworden. En toen had hij al last van zijn embouchure. Dus als hij lang achter elkaar speelt. Dus hij moest wel praten. Want dan konden zijn lippen even met rust, op die spieren, even rust krijgen. Hij had ook altijd in het midden van de set, wilde hij zeggen van, nu ga ik mijn trio featuren. Dus dan moesten wij een trio stuk spelen. En dan kon hij ook even zijn wangen en zijn lippen even laten rusten. Want hij had ook een hele zware embouchure, een riet nummer 5. Dat schijnt heel veel te zijn. Ik weet niks van rieten, maar dat weet ik wel. En dat had hij nodig, zo'n zwaar riet. Dus ja, door bij zo iemand te zijn en met hem heel veel op te trekken. En ja, daar heb ik heel veel van geleerd.
Ik ga nu Bittersweet laten horen. Een nummer dat je samen met John Engels en Benjamin Herman hebt opgenomen. Een echt Amsterdams trio. Thank you. Je bent vanuit New York naar Amsterdam verhuisd. Momenteel woon je hier, maar je verdeelt je tijd tussen Amsterdam, New York en de wereld over toeren.
Ja, ik ben blij dat we nu aandacht besteden aan het trio met Benjamin en John.
En hoe ging die samenwerking met John Engels en Benjamin Herman?
Nou, het was een idee van John, denk ik. Die had Benjamin naar mij gevraagd. En toen het was eigenlijk superleuk. Want ik ken John al jaren en het is altijd het gek swingen met hem. En met Benjamin ken ik ook al van mijn conservatoriumtijd nog. En het werkte eigenlijk heel goed dat er geen piano bij zat. Want daardoor is het heel transparant. Je mist het eigenlijk niet, denk ik, als je het hoort. Ik weet niet wat de luisteraars ervan vinden. Maar ik vind het eigenlijk wel genoeg, precies goed zo. Er hoeft niks bij. Ook niet nog een blazer. Of Benjamin die heeft dat helemaal in zijn pocket.
Ja.
En John en ik hebben de rest in onze pocket, denk ik. Dus dat is precies.
Precies hoe het wezen moet.
Ja, John die swingt de pan uit. Ook en ongelooflijk dat hij op die hoge leeftijd nog zo scherp is. En zo wil ik ook worden als ik later oud ben.
Als ik naar de Amsterdamse jazzagenda kijk voor de komende maanden, valt me één ding op. De komst van Flea met zijn jazzband Honora naar Paradiso op 22 mei. Ken je Flea?
Ja, ik ken Flea eigenlijk. Ik heb hem eigenlijk pas leren kennen toen ik doorhad dat hij ook jazz doet. Want daarvoor, de Red Hot Chili Peppers kent iedereen natuurlijk. Maar daar had ik niet zoveel aandacht voor. Ik weet niet, dat ging een beetje aan me voorbij. Ik zag ze wel filmpjes af en toe en ik hoorde wel eens wat. Maar ik had er niet in verdiept. Maar toen ik op een gegeven moment, op YouTube of zo, dacht ik van, hé, dat is dezelfde gast. En die kan dus ook heel goed jazz en die snapt ook. Ja, je merkt, toen ben ik daarna eigenlijk met terugwerkende kracht een beetje meer gaan luisteren naar hem. En toen merkte ik dat hij bij die popmuziek hoor je eigenlijk ook wel dat best wel dat hij gewoon heel goed kan spelen. En ook heel veel gewoon een goede muzikant is en snapt hoe muziek werkt. En hoe harmonieën en akkoorden werken. En het is niet alleen maar dat hij de basnoot uit zijn hoofd leert en verder gewoon zijn show afdraait, helemaal niet. En het is heel interessant wat hij doet. Dus toen dacht ik, nou, moet ik toch iets meer van hem horen. Een paar meer dingen van hem gehoord. Toen dacht ik, wauw, dat wist ik helemaal niet van hem. Dus nou, leuk dat hij, ik hoop dat ik kan.
Luister je naar andere muziek naast jazz?
Het ligt eraan wat je andere muziek noemt. Want bij mij is heel gauw, jazz is eigenlijk een heel breed begrip, vind ik. Dus ik hou heel erg van Braziliaanse muziek, van Latin muziek. Dat is het eerste waar ik aan denk, wat een beetje de randjes van jazz opzoekt. Dus er ook wel een beetje popmuziek is, maar dan vooral de baslijnen zijn vaak heel eentonig, maar ontzettend groovy. Mijn hele familie zit in klassieke muziek. Dus dat heb ik eigenlijk met de paplepel meegekregen. En daar luister ik nog steeds naar. Eigenlijk ben ik daar mijn eerste tijdje tegen afgezet in de puberteit. En later weer gaan waarderen.
En welke componisten luister je dan?
Wat me eerste binnenschiet is toch wel Bach. Er zitten ook baslijnen in die me aanspreken. Maar ook Stravinsky, Shostakovich, Debussy. Ik luister heel veel naar popmuziek, vooral soul en funk en zo. Daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid ook. En een beetje ska en blues. Ja, dat zijn ook een beetje de randen van jazz, hè, maar denk ik. Maar want ja, Earth, Wind & Fire is eigenlijk een soort jazzband, maar dan heel groovy, vind ik. Bob Marley, dat is al die groove-achtige muziek vind ik helemaal te gek. En ik denk dat het dat ook me aanspreekt als bassist. Want dat je toch met die groove bezig bent.
Funkmuzici, Bootsy Collins.
Ja, Bootsy Collins. Maar ook als basgitarist ging natuurlijk Level 42. Mark King vond ik toen te gek toen ik 18 was, 19, 20 zoiets. Toen was hij heel populair. Vanaf vandaar ben ik eigenlijk opgeschoven naar Pastorius. En zo meer in de jazz ingegaan. Ik ben met basgitaar begonnen. En daarna kwam steeds meer jazz in mijn leven. Op een gegeven moment kwam de contrabas in mijn leven. En toen, ik speel nog steeds basgitaar, maar veel meer contrabas. Maar dat is vanzelf gegaan. Ik vind nog steeds basgitaar te gek.
Nu gaan we luisteren naar The American Dream, een compositie van jou van het album The American Dream Today. Als ik naar de titel van de nummers op dit album kijk, zoals Fake News, The 1% en Polarization, is dit een behoorlijk politiek album. Waarom heb je deze suite geschreven?
Ik heb het idee dat als je muzikant bent en je speelt voor het publiek en ik heb ook de mogelijkheid om, en ja, ik kondig nummers aan, ik heb een microfoon in mijn handen, dan wil ik dat ook gebruiken om... Niet alleen, ik wil ook ergens aan bijdragen. En ik vertel heel vaak over dingen die, denk ik van, ja, hoe kan het dat mensen dat zomaar pikken? Weet je wel, dat over in Nederland, maar ook in Amerika, wat er allemaal aan de hand is in de wereld, is verschrikkelijk. En ja, meer kan ik eigenlijk niet doen, maar ik kan in ieder geval iets doen. Dus ik ben muzikant, ik ben geen... politicus. Het leek me wel goed om daardoor op die manier een steentje bij te dragen. Ik ken mensen die ik heel goed ken in New York, mijn buren zelfs, waarvan de man is opgepakt door ICE.
Heel
en dan zijn we nu bezig met fundraising omdat hij zijn advocaat kan betalen. Hij is nog niet uitgezet, maar hij zit al 6, 7 weken inmiddels vast. De armoede die je ziet over in Amerika ook vooral, want ik woon natuurlijk nog steeds gedeeltelijk in New York. Maar ook de naïviteit van hoe het in Nederland is, denk je van ja, we gaan gewoon weer lekker naar Albert Heijn, gaan we boodschappen doen, gaan we lekker wat koken, s'avonds gaan we naar Lubach kijken, lekker lachen. En de volgende dag gaan we weer naar ons werk. Ik van ja, moet je, kun je en dan? Laat je alles maar gewoon, maakt niet uit dat het klimaat, dat naar de knoppen gaat. En zijn allemaal dingen, denk ik van ja, ik heb een stem om, als het maar een klein beetje, om een soort bewustzijn, kan ik een klein beetje bijdragen. Dat mensen denken van, nou, daarom zeg ik dit nu ook. Hè? Dat mensen die nu luisteren, denken van ja, daar heb je wel gelijk in. En ook al, ja, misschien dat er iemand bij is die denkt van ik ga toch iets anders doen met mijn leven. Of ik ga ook toch maar lid worden van Amnesty International, zoiets. Dat kan toch een klein beetje bijdragen.
Ja.
Dus vanaf vandaar dat ik, dit was meer een politieke plaat inderdaad. Ja. En de titels spreken voor zich, denk ik, hoef ik niet uit te leggen. De 1%, ja, iedereen weet wat je daarmee bedoelt. Ja.
Ik wil zelf graag afsluiten met het nummer Workaholic van het gelijknamige album van jou. Slaat die titel op jezelf trouwens?
Ja, eigenlijk wel. Maar wel op een positieve manier, want ik vind het gewoon leuk. Enorm, ik heb geniet er enorm van met muziek bezig zijn. Dus het is een positieve, bedoelde titel.
Jorg, bedankt dat je mij hebt ontvangen. Heel veel succes de komende tijd met je optredens en projecten.
Ik vond het een eer dat je mij als eerste hebt gevraagd.
Dank je. Ja. Wil je weten waar je Joris kunt zien optreden? Kijk dan op zijn website joristepen.com. En er komt nu het nummer Workaholic. Dit was Jess in Mokum. Graag tot de volgende uitzending.